Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent weer van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan onze eigen predikant, dominee Vogel. Ook vanmiddag is Harry van der Velde de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 93. Psalm 93 zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet zingen we het lied van de zondagsschool, dat is uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 26. De verzen 1 en 2. Schriftberijmingen 26, de verzen 1 en 2, zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing zingen we uit het liedboek Gezang 448. Uit het liedboek Gezang 448 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we weer uit het liedboek Gezang 291. Uit het liedboek Gezang 291 zingen we na de verkondiging. En we zingen rond de geloofsbelijdenis van Psalm 68. Voor de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 68, vers 7. In de nieuwe berijming. En na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 68, vers 10. En zoals hier staat, is dat in de oude berijming. Ik hoop dat het toch goed is. Voor de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 68, vers 7 in de nieuwe berijming. En na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 68, vers 10. In de oude berijming. Als het niet goed is, zal de dominee het wel zeggen. De schriftlezing is uit Jesaja, Jesaja hoofdstuk 40. De verzen 12 tot en met 31. De schriftlezing Jesaja hoofdstuk 40, de verzen 12 tot en met 31. En ook wordt gelezen uit zondag 9. Ook wordt gelezen uit zondag 9. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst. Verder een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag, jongens en meisjes, broeders en zusters, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze middagdienst. Wij gaan deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 93 uit de oude berijming. Kerkraad, wens u een gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan het lied van de zondagsschool zingen. Dat is schriftberijming 26, vers 1. En we zingen ook vers 2. Schriftberijming 26, vers 1 en 2. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader, we willen u heel hartelijk danken dat we dat ook tegen u mogen zeggen, dat u een trouwe God bent en dat u een trouwe Vader bent. En als we erover nadenken, zouden we tegen onszelf kunnen zeggen, hoe halen we het in ons hoofd om u zo te noemen, onze Vader. We kijken naar u, we lezen over wie u bent, lezen we zo in de Bijbel. En dan weten we, u bent niet zomaar onze God, alsof we zouden kunnen zeggen dat we u zouden kunnen gebruiken voor onze doeleinden. Of dat u zich aanpast aan onze manier van leven. Of aan onze manier van door de tijd gaan. U bent de eeuwige. U bent de heilige. U bent degene die er altijd was. En altijd weer anders is dan wij denken. En toch mogen we u Vader noemen. We bidden van u. Wees u met ons als we ook daar vanmiddag over nadenken, of juist daar vanmiddag over nadenken. En geef dat het iets is waar we, ja, we over na blijven denken. En waar we ons over blijven verbazen. Dat u, die eeuwige heilige God, in Christus Jezus onze genadig Vader wil zijn. Zegent u ons als we daarover nadenken. We hebben dit lied net gezongen. Voor de kinderen die ook moeten mogen leren op de zondagsschool. Ook een lied dat daar juist over gaat. Dat heeft alles te maken met het feit dat u uw zoon zond in deze wereld. Dat u uw zoon gaf aan het kruis van Golgotha. Zodat we zouden leren zeggen, Abba, Vader. We bidden van u. Geef dat we het zo mogen begrijpen voor onszelf. En zo ook mogen leven. Ook morgen en overmorgen en alle dagen van ons leven. Dat we in vertrouwen op u, dit leven dat ja, toch vaak niet zo heel eenvoudig is, mogen doorgaan. Wees u zo met ons, wees u ook met de kinderen als ze straks naar de zondagsschool gaan. Zegent u allen die thuis meeluisteren, zegent u ons allen zoals we hier zijn. En ja, met heel veel vragen soms kunnen zitten over ja, of u echt trouw bent. Wees ons in het bijzonder nabij. En hoort u ons barmhartige Vader, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen uit het boek Jesaja, hoofdstuk 40, vers 12 tot 31. Jesaja 40, vers 12 tot 31. En daar lezen wij, dat is een vraag die de Heere God stelt aan mensen. Wie ben ik nou eigenlijk? En wat mag je van mij verwachten? Wie mat de wateren met zijn holle hand, bepaalde de omvang der hemelen met een span, vatte met een maat het stof der aarde, woog de bergen met een waag, en de heuvelen met een weegschaal. Kun je je niet voorstellen. Hè? Dat is in een heel apart gezegd. Hè? Wie kan dat nou meten? En wie kan het nou wegen, de bergen, met een weegschaal? Nou, wie doet dat nou? En wie staat er nou zo geweldig boven? Boven de Mount Everest, om het zo te zeggen. Wie bestuurde de geest des Heren? En onderrichtte hem als zijn raadsman. Wie raadpleegde hij dat deze hem inzicht zou geven, het rechte pad zou leren, kennis bijbrengen en de weg des verstands doen kennen? Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal. Zie, eilanden zijn als fijn stof dat uitgestrooid wordt. De Libanon is niet toereikend als brandhout en zijn wild gedierte niet ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Ze worden door hem beschouwd als nietig en ijdel. Met wie dan wilt gij God vergelijken en welke vergelijking op hem toepassen? Een vakman giet het beeld en een goudsmid overdekt het met goud en smeet de zilveren ketenen voor. Wie te arm is voor een wijngeschenk is een stuk hout dat niet verrot. Hij zoekt zich een kundige vakman om een beeld op te richten dat niet wankelt. Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Is het u van de aanvang niet verkondigd? Hebt gij geen begrip van de grondvesten der aarde? Hij troont boven het rond der aarde en haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont. En geeft de macht over, hebben ze over ter vernietiging. Hij maakt de regerers der aarde tot ijdelheid. Nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks wortelt hun stek in de aarde. Of hij blaast reeds op hen, zodat ze verdorren, en een storm neemt ze op als stoppels. Met wie dan wilt gij mij vergelijken dat ik hem zou gelijk zijn, zegt de Heilige. Heft uw ogen naar omhoog en ziet, wie heeft dit alles nou geschapen? Hij die het Heer daarvan in grote getalen uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte en omdat hij geweldig van kracht is. Er blijft niet één achter. Waarom zegt gij, o Jacob, en spreekt, o Israël? Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heere, schepper van de einden der aarde. Hij wordt nog moede, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat. Zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de Heere verwachten, put een nieuwe kracht. Ze varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moe. Zij wandelen, maar worden niet mat. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. We gaan met elkaar gezang 448 zingen en de kinderen mogen naar de zondagsschool. preek gaat over zondag 9 van de catechismus. In ieder geval over het eerste artikel van de geloofsbelijdenis. En dat is: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. De vraag is dan: wat geloof je nou als je dat zegt? En dan is het antwoord dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niets geschapen heeft, en deze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert, om zijn Zoon Christus mijn God en mijn Vader is. Ik vertrouw daarom zo op hem dat ik niet twijfel of hij zal zorgen voor al wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. En ook al het kwaad dat hij mij in dit moeitevolle leven toedeelt, voor mij ten beste keren. Immers, hij kan dit doen als een almachtig God en wil het ook doen als een getrouw vader. En straks, na de preek, zingen we gezang 291, Nooit kan het geloof te veel verwachten. Het thema van de preek is: als God vader is, dan. Ja, wat dan? En wat verwacht je dan dat er zal volgen? Nou, ik denk dat ook heel veel mensen zoiets hebben. Nou, als hij dan vader is, waarom dan? Waarom dan dit en waarom dan dat? En ik kan zo een hele reeks vragen bedenken. Waarom gebeuren er eigenlijk dan rampen op aarde? Waarom is dat nou zo? Als God nou vader is. Waarom gebeuren er dan allerlei verschrikkelijke dingen? Waarom zijn we nou van die erge ziekte? Daar kun je toch niks bij voorstellen. Als die nou een vader is. Waarom gaat er zoveel mis in relaties? Dat kan toch eigenlijk niet? Tenminste, ik zou het zelf anders doen als ik vader was. Als ik vader van deze wereld zou zijn. Nou, dan zouden er geen rampen meer zijn. Dan zouden er geen erge ziektes meer zijn. Dan zou er ook niks meer misgaan in relaties. Als God dan vader is, waarom loopt het dan zo zoals het loopt in mijn leven? En inderdaad, je zou het haast zeggen, hè? Als God vader is, nou, dan zou je ergens kunnen voorstellen dat al die vragen over rampen en over ziekte en over misgelopen relaties enzovoorts, 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 dat je die eigenlijk niet zou hoeven stellen. Want we zouden het zelf toch anders doen. Nou ja, zegt er iemand, en ja, je probeert het ook wel een beetje te vergoelijken, hè? En dan moeten we, als het ware, de Heere God een beetje te hulp komen. Want ja, we voelen wel aan van zo gaat het niet in deze wereld. En er gebeuren rampen en er worden mensen ziek en er gaan andere dingen mis. Dus met andere woorden van ja, je moet het dan blijkbaar een beetje anders zien. En dan gaan we het een beetje vergoelijken. Want je kunt zeggen, nou, als je vader bent, dan betekent het nog niet automatisch dat alles goed gaat. Ja, dat denk je eigenlijk alleen maar als je een jaar of 3, 4 bent. Dat je vader alles kan, alles doet, alles zal en alles allemaal goed doet. Je hebt een enorm groot vertrouwen in je vader. Misschien ook nog wel als je 6, 7, 8, 9 misschien nog wel. Maar ja, naderhand blijkt het toch zo te zijn dat je vader niet alles kan. En trouwens ook niet eens alles goed doet. Dat betekent niet dat je daar gelijk een trauma van hoeft te hebben. Maar ja, dat is gewoon zo. Vaders zijn niet volmaakt. En ja, misschien kun je het zo een beetje oplossen, een beetje vergoelijken. Dat je zegt van, nou ja, dat zou dus ook een beetje goedkoop wezen, een beetje kinderachtig om dan te zeggen: God is vader, dus daarom moet alles goed gaan in mijn leven. Een beetje kinderachtig, zo werkt het niet. En misschien zouden we een beetje meer volwassen moeten worden en zeggen van, nou ja. En zo kun je het ook bekijken. dat God Vader is, ontslaat ons niet van de plicht om zelf ook de handen uit de mouwen te steken. Als er veel misgaat in een relatie, als mijn leven niet zo succesvol verloopt als ik zou willen, zou dat ook niet eens een keer kunnen komen doordat ik zelf verkeerde dingen en verkeerde beslissingen heb genomen. Daar kan ik God toch niet altijd de schuld van geven. Er zit wel wat van in natuurlijk. Hè? Dat is ook wel zo. Je kunt natuurlijk zeggen van ik hou helemaal geen rekening met God. En soms merk je dat ook aan mensen. Ze leven alleen maar voor zichzelf. Of in ieder geval niet onder een open hemel. Maar als er dan wat gebeurt. Dan krijgt de Heere God het met. Nee, niet met eerbied gesproken. Maar dan krijgt hij er van langs. Waar is die nou? Als die nou zegt dat die vader is. Waarom moet mij dat nou gebeuren? Nou, dat is soms ook wel een beetje kinderachtig inderdaad. Maar toch, daarmee zijn alle vragen niet opgelost. Hè? Ook niet de vraag, als je nou zegt van ja, ik moet zelf ook goede beslissingen nemen. Waarom de Heere God ons dan niet een beetje beter helpt? Als hij nou toch vader is. En dan weet ik wel, ik moet het zelf ook doen en ik moet zelf beslissingen nemen. Maar hij kan toch eens wel wat beter sturen. En ja, wat is dan ook nog niet steeds niet opgelost? Nou ja, al die grote vragen van het leven over rampen en ziekten in deze wereld, hè, waar je eigenlijk niet zoveel aan kan doen. Je zegt van, een aardbeving, ja, in Groningen, ja, dat is ons eigen probleem natuurlijk, of een eigen schuld. Maar ja, er zijn zoveel breuklijnen in deze wereld. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, wie gaat er nou op een breuklijn wonen? Dat is ook waar. Maar goed, er zijn ernstige ziekten, ernstige rampen waar geen mens aan wat kan doen. En dat is daardoor niet opgelost. Je kunt natuurlijk ook weer een beetje tegemoet komen door te zeggen van nou, als we eens wat eerlijker met voedsel zouden omgaan in deze wereld, dan zou er geen honger zijn in deze wereld. En dat is ook zo. Als we geen roofbouw zouden plegen op de natuur, zouden heel veel problemen van overstromingen en erosie en niet meer zijn. Ja, en als mensen, je denkt dan aan Bangladesh, maar net zo goed in Zeeland. Hè? Als je nou beneden het zeeniveau gaat wonen, ja, het is natuurlijk niet handig, hè? Om het zo te zeggen. En als we nou eens het verstandige met onze gezondheid zouden omgaan, zouden er ook niet zoveel ziekte zijn. Maar toch blijft die vraag dan overeind van ja, waar is God nou dan? En als die nou vader is, waarom steekt hij dan niet meer die helpende hand uit? Als hij nou toch vader is. En dan nog zijn het niet alle vragen opgelost. Waarom liep het nou zo in mijn leven? Ja, ik heb verkeerde beslissingen genomen. Maar betekent dat dan zo, dus omdat ik verkeerde beslissingen nam, gaat het bij mij helemaal fout en bij iemand bij wie het helemaal goed gaat, dat komt alleen maar omdat hij goede beslissingen genomen heeft. Nou, dat is niet zo. Want soms maken mensen onmogelijk domme beslissingen. En dat gaat heel goed met ze. Hoe komt dat dan? Dat bij de ene gaat dat dan vervolgens ook echt helemaal goed en bij de andere echt helemaal fout. En soms kun je in die vragen zo stuk bijten, of vastbijten, dat je je stuk bijt inderdaad. Dat je zegt van ja, ik kom er niet meer uit. Want als God nou vader is, waarom? Als God vader is, de catechismus is ook met die vraag bezig. Wat betekent het nu eigenlijk als je zegt, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. Nou ja, en zo zeg ik het verkeerd, hè. Er staat niet, wat betekent het nou, want daar kun je over filosoferen. Maar de vraag staat, wat geloof je nou eigenlijk? Als je nou die geloofsbelijdenis uitspreekt. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. Wat geloof je nou eigenlijk? Wat zit er nou achter je woorden als je dat zo zegt? Je kunt zeggen van ja, dat zeggen ze in de kerk en ik zeg het maar na in mijn gedachten of ik hoor het aan. Maar dat is niet de bedoeling, hè? Het is iets van jezelf. Dat is het geloof van de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En je wilt erbij horen. Maar als ik dat dan zeg, wat geloof ik daar nou eigenlijk van? Wat geloof ik daar nou? Wat zit er nou achter? Maar daar gaan we over nadenken. Het belangrijkste is het eerste punt wat ik noem. En dat heb ik ook op het blaadje neergezet. Als God, over Gods vaderschap. Dat staat op bladzijde 3. Over Gods vaderschap. En dat komt terug in het antwoord van dat die eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus om zijn Zoon Christus mijn God en Vader is. Als je het antwoord van de catechismus leest, is dat eigenlijk de hoofdzin. Hè? Je moet op school moet je wel zinnen ontleden. Nou, wat is nou de hoofdzin en wat zijn bijzinnen? Nou, de hoofdzin is dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus om zijn Zoon Christus wil mijn God en Vader is. En als je het zo leest, en ik denk dat het helemaal volgens de Bijbel is zo, dan is dat iets heel bijzonders om het zo te lezen. Om het ook zo eens even neer te zetten. Want de catechismus zegt eigenlijk wat anders dan wat ik tot nu toe gezegd heb. Want wij stelden de vraag, als God vader is, nou ja, waarom dan dit en waarom dan dat en waarom dan zus en waarom dan zo? De catechismus zegt, nou, ho, als God vader is, even een pas op de plaats. Even nadenken. Van wie is God nou de vader? Nou, het antwoord zegt, God is de vader van zijn enig geboren zoon. Uiteindelijk heeft God maar één zoon, één kind. En dat is de zoon van God die mens werd in Bethlehem. Jezus Christus. Zoon van God die er altijd al was, maar mens werd. Op dat moment. In het jaar nul, zeg maar. Ja, dat ligt voor de hand, hè. Maar op zich is het al een eye-opener. Want als God uiteindelijk maar één kind heeft. Maar één zoon heeft. Waar zijn wij dan met al onze vragen? Kloppen die dan nog wel? Als God vader is, waarom dan? Ja, maar hij is de vader van zijn zoon. Van Jezus Christus. En je zou zeggen, nou, de enige die zo'n vraag zou kunnen stellen en mogen stellen, is die zoon zelf. Dus Jezus zou aan zijn vader mogen vragen, waarom? Als u mijn vader bent, waarom? Nou ja, dan weten we het eigenlijk ook wel, dat hij die vraag gesteld heeft. Waarom hebt u mij dan verlaten aan het kruis? Ja, dat is de vraag die de zoon stelt aan zijn vader. Ja, dat betekent dan ook dat op die manier het geen vraag voor ons kan zijn. Als Gods vader is dan, want ja, met alle eerbied gesproken, dan is dat een, ja, dan is dat een kwestie, dan is dat een zaak tussen vader en zoon zelf. Dat is geen zaak waar wij ons mee kunnen bemoeien. Ook geen zaak waar wij ons mee moeten bemoeien. Dat is een interne aangelegenheid in God. Ja, zegt iemand, ja, maar dat, God is toch de vader van alle mensen. Zo is het toch? Maar dat weet ik zo net nog niet. Of je dat zo kunt zeggen. Ik denk dat het de Bijbel heel duidelijk is. Hè, dat God de vader is van zijn zoon. En dat je zegt van ja, God heeft de wereld geschapen. En in die zin is hij ook de vader van alle dingen. Nou ja, zo kun je dat wel uitleggen natuurlijk. Maar dan merk je van dat een ander soort vaderschap is. Dan dat je dat zomaar aanneemt. God is de vader van alles en iedereen. Hij heeft ons geschapen, dat is inderdaad waar. Maar doordat je iemand schept, betekent het nog niet automatisch dat een relatie is van vader tot zoon. En nou ja, we kennen de Bijbel ook wel wat voor relatie dit is als Adam en Eva. Zeggen van, nou, we willen als God zijn, kennende goed en kwaad. God is niet automatisch onze vader. Dat is de eerste, maar we hebben ook nog de deur gewezen. En mensen hebben een streep door zijn vaderschap gehaald. De enige die met recht kan zeggen, God is mijn vader, dat zijn niet wij. Dat is de Heer Jezus, zijn zoon. Het wonderlijke is, toen hij wel die vraag stelde, hè, waarom, als u nou vader bent, waarom hebt u mij dan verlaten? Ja, dat is inderdaad een vraag tussen vader en zoon. Maar die vraag gaat ons aan, de een of andere manier. Want plotseling, en zo hebben we het ook gelezen, die om Christus zijn zoon, mijn God en vader is. We danken het dus niet aan ons, het feit dat we er zijn, dat we een kind van God mogen zijn, dat we God vader mogen noemen, omdat we nu eenmaal mens zijn, omdat we op deze aarde gezet zijn. We danken het aan de Heer Jezus, aan zijn offer aan het kruis, dat we God vader mogen noemen. Dat is de enige reden waarom je God vader zou mogen noemen, is omdat de Heer Jezus door zijn vader verlaten is. Omdat de Heer Jezus alles volbracht heeft, tot in de dood. En dat hij ons zo de toegang tot God ontsloten heeft. Nou, daarom zongen we, nee niet daarom, maar we hebben Schriftberijming 26 gezongen. Die past er ook helemaal bij. Natuurlijk kun je zeggen van, nou ja, dat is zo'n flauwigheidje van een dominee die wat te veel naar dogmatiek heeft gekeken. Beetje flauw zo, om het zo te zeggen, van zo beleef ik dat toch niet. Nou ja, dat is natuurlijk zo, dat je het anders beleeft, dat kan. Maar het is ook zo, en het helpt je ook om over deze vragen na te denken. Want het geweldigste dat, van wat je nou kan overkomen, als klein, nietig, zondig mens, die er maar even is op deze aarde, misschien 90, misschien 106 jaar, misschien 107 jaar, misschien maar 20 jaar. Het mooiste wat je kan overkomen, is dat je tegen die God, die er was van eeuwigheid en zijn zal tot een eeuwigheid, de heilige, dat je daar Abba, vader tegen mag zeggen. Dat je dat nou mag leren geloven, dat hij dat niet, dat je hem niet alleen zo mag noemen, maar dat hij ook nog zo is ook. Dat niet een woord is wat je van je zegt van nou, dat klinkt wel aardig, maar dat zo mag zijn. En ik zou zeggen, dat is nou niet het uitgangspunt van al ons denken. We zitten hier in de kerk en we hebben onze vragen en andere mensen hebben vragen. Nou, staat in de Bijbel dat God vader is. Waarom dan dit, waarom dan dat? Nou, ik zou zeggen, het is niet het uitgangspunt, maar het hoogtepunt. Het mooiste wat je over God kan zeggen en wat het grootste geschenk is. Wat je mag zeggen is dat God vader is. Anders dan zou je inderdaad zeggen, nou, u zegt in de Bijbel dat u vader bent en u bent de vader van alles en iedereen en waarom gebeurt dit dan allemaal? Maar je moet het net omdraaien. Want juist in deze wereld, waarin we zoveel vragen hebben en waarin er zoveel dingen kapot gaan, waarin er zoveel problemen zijn, waarin zoveel dingen niet goed gaan, in deze wereld waar wij met onze beide benen in staan en waar we tegen van alles en nog wat aanlopen, is er iemand die zoveel voor ons over heeft, dat hij zegt, ik geef me aan het kruis voor jou, zodat jij in je leven hoop kan hebben. Dat je bij God mag horen. God wil je adopteren als zijn kind. Je mag vader tegen hem zeggen. En ik hoop dat u dat meemaakt, hè? Dat het geen uitgangspunt voor ons denken is, maar juist het hoogtepunt van ons denken. En dat het niet zo is dat je zegt van nou ja, moet je zien zeggen in deze wereld, wat gebeurt er allemaal? God kan onmogelijk vader zijn. Maar dat je jezelf gelukkig prijst dat er in deze wereld waar, nou ja, we weten het allemaal, we kijken tv en we kijken naar ons eigen leven en we kijken om ons heen, we weten genoeg van de ellende die er is. Maar dat er in deze wereld iemand voor ons stierf om de deur van het paradijs te openen, zodat ik elke dag hem vader noemen mag. Die zijn liefde aan mij openbaart. Mij rechtvaardig in zijn zoon verklaart. Dat is eigenlijk een heel groot iets. En als je het zo zegt. En ik denk dat dat het Bijbelse verhaal is. Kijk, het verhaal van mensen is anders. Maar ja, verhalen van mensen zijn ook altijd anders. Ik weet niet, je zult het ongetwijfeld wel gevolgd hebben deze week. Toen de paus had bekendgemaakt dat hij zou aftreden. Nou, dan komt de Nederlandse pers komt tevoorschijn en die vertelt van alles wat de paus gezegd heeft. En we vinden dit en we vinden dat. En dan gaan ze nog eens even naar de carnavalvierende mensen. Vragen, wat vind je nou van dat de paus is afgetreden? Dan denk je van ja, verwacht je nou een zinnig antwoord of niet? Maar naar dat soort antwoorden luisteren we wel en we zeggen, ja, bijna iedere Nederlander is tegen de paus. Ja, dat zijn de verhalen. En zo gaan we ook met dit soort dingen om, hè, als het gaat over Gods vaderschap. Ja, nou, als God is toch vader, zeggen ze toch altijd in de kerk? Nou, die zeggen ze helemaal niet in de kerk zo. En als het wel zo in de kerk zeggen, dan hebben ze het in de kerk niet begrepen. En je moet dus voorzichtig luisteren, wat zegt God in zijn woord? En elke keer weer kom je erachter dat er hele verhalen gehouden worden over God. Nou, hij is vader van alles en iedereen. En dan mag ik ook van alles tegen hem zeggen waarom ik dit niet heb en dat niet heb. Wat je hebt, is het grootste wat er is. En dan kun je best ook wel vragen over stellen. Maar kom eerst eens onder de indruk van dat het grootste is wat er is. Dat ik hem vader noemen mag. En als je het zo bekijkt, dan komt dat woord almacht ook op een ander niveau te staan. Want ja, hij is de almachtige, zeggen we. Hè? En dat beleiden we ook. Nou ja, wat betekent het nou dat God almachtig is? We kunnen ook in gevangen zitten in zo'n gedachte. Maar de vraag weer, klopt onze gedachte nou eigenlijk wel wat dat betreft? God is almachtig, betekent het nou, God kan alles? Ja, als je almachtig bent, dan kan je alles. Hè? Dat is het beeld dat we hebben. En nou, daar kun je natuurlijk heel wat dingen over bedenken. In de middeleeuwen konden ze dat ook. Ook gewoon om het aan te tonen van, ja, is dat nou een goede manier om over na te denken? Hè? Om het zo te zeggen. Hè? Almachtig is dat je alles kan. En toen hadden ze, min of meer als grap, maar ja, ook als een hele serieuze casus, bedacht van, nou, zou God nou een steen kunnen maken? Je zult dat ongetwijfeld wel kennen. Zou hij nou een steen kunnen maken die zwaarder is dan hij zelf kan optillen? Nou, dat is een hele interessante vraag natuurlijk. Zou God een steen kunnen maken die zwaarder is dan hij zelf kan optillen? Je zou zeggen, als hij almachtig is, moet hij dat kunnen. Maar als hij zwaarder is dan hij kan, dan kan het weer niet. Dus dan krijg je hele rare gedachten. En het aardige van dat voorbeeld is dat je daar soms helemaal, dat je er dus helemaal niet mee uitkomt. En het geeft ook aan dat je er anders tegenaan moet kennen. Kijk, tegen Gods almacht. Gods almacht betekent niet in de Bijbel van God kan alles even. Kijk eens hoe knap die is of zoiets dergelijks. Het is niet zomaar even dat God alles wel even kan. En alles wel even doet. Daar gaat het niet over. Het gaat juist om die goede volgorde. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En er staat dus niet, het is een beetje subtiel, ik geef het toe. Er staat dus niet, ik geloof in de Almachtige, de Vader, schepper van alle dingen. Maar ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Als Vader is Hij de Almachtige. Hij is niet als almachtige ook nog eens een keer vader, maar hij is juist als vader in staat om te kunnen en te willen. En God wil niet zomaar alles. En Gods wil gaat niet alle kanten op. En die vragen over of hij die steen kan optillen die zwaarder is dan hij kan. Dat is een onzinnige vraag, want daar gaat het niet over. Gods almacht staat in het teken, in het kader, onder de paraplu van Gods vaderschap. En dat betekent, God kan wat hij wil. Dat is Gods almacht. God kan wat hij wil. En de vraag is dan natuurlijk vervolgens, ja, wat wil hij dan? Ja, je kunt zeggen, dat is het goede. God wil het goede. Dat wil hij zeker. Maar het is goed dan. Weet u dat? Weet jij dat? Wat is goed? Als hij als Vader de Almachtige is, ja, dan vraagt dat van mij vertrouwen. Want laat ik eerlijk zijn, ik vind niet altijd alles goed wat God doet. Tenminste, ik ervaar dat niet altijd als goed. Laat ik het dan zo heel voorzichtig formuleren, maar daar komt het wel op neer. Ik ervaar dat niet altijd zo, dat het goed is wat God doet. Maar als hij Vader is en de Almachtige is, dan vraagt hij aan mij of ik dat stapje wil zetten. En nee, dat vraagt hij niet alleen aan mij, dat is ook iets waar ik me toe zou moeten kunnen zetten. Dat stapje van vertrouwen. Als hij mijn Vader is, ja, dan moet ik er op vertrouwen dat hij alles doet om het goede te doen. Dat is toch zo? Dan moet ik daar toch op vertrouwen dat hij alles doet om het goede te doen. En dat is een stap die ik zet, eigenlijk net zoals Petrus uit de boot op dat water. Op iets onmogelijks. En Petrus ziet het in die golven, angstig. Dat water, donker en zwart. Ik weet niet of het zo was als een tijdje geleden, dat vissers op zee eigenlijk helemaal niet konden zwemmen. Nou, misschien kon Petrus ook helemaal niet zwemmen, maar hij stapte uit die boot en hij keek naar het water. Nou, je kunt je iets bij voorstellen. Hoe angstig dat is, die stap. Want Jezus zei, kom maar. En dat is altijd die stap in het geloof die je onzeker kan maken. En waarvan je zegt van, ja, maar lukt dat wel? En kan dat wel? En ja, als hij mijn Vader is, als Jezus zegt, kom, dan moet ik erop vertrouwen dat ik naar hem toe kan gaan. Ook al is het water nog zo donker, ook al is het mijn leven nog zo donker, ook al gebeurt er van alles waarvan ik denk van, hoe kan dat nou? En waar is die nou? Als ik de stormwind om mijn leven hoor gieren. Ik kom straks nog even op terug. Maar je ziet hetzelfde als je nog eens verder kijkt bij de derde, hè, over God de Schepper. Die hemel en aarde met al wat erin is uit niets geschapen heeft. En deze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert. Wat wil God nou? He, God kan wat hij wil, dat is zijn almacht. Zo schiep hij de wereld uit niets. Maar wat wil hij nou? Hij wilde deze wereld. De volgende keer zal ik wat meer zeggen over de schepping van de wereld en hoe je daarover na kunt denken. Maar dat wilde God. En zie, het was zeer goed. En wat wilde God? Nou, die goede wereld. En als je het laatste Bijbelboek leest, Openbaring, dan weet je dat God dat nog steeds wil. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een nieuw Jeruzalem uit de hemel. En dan zijn ook de waarom-vragen weg. Geen tranen, geen dood, geen ziekte, geen moeite. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ook die vraag is weg. Waar is God? Ik kan hem niet vinden. Want hij zal wonen bij de mensen. Dat is het wat God wil. Als je nadenkt over God de Vader, de Schepper van hemel en aarde. Je kunt je verliezen in de schepping, om het zo te zeggen, om al die vragen. Het gaat erom dat God iets neergelegd heeft op deze wereld, op deze planeet, in deze planeet. Waarin hij zijn welbehagen had en waarin hij zijn welbehagen heeft. Want zie, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nou, zo pak ik dat even bij elkaar. En waar zijn we nou terechtgekomen? Nou, dat God Vader is. Hey, dat is heel belangrijk. Dat is niet ons uitgangspunt. Dat je zegt van, nou, Dat is nou eenmaal zo en daar gaan we al onze vragen aan stellen. Ik kan je helpen om die vragen te stellen. En ik kan die vragen met honderden vermenigvuldigen. Alle vragen die er in uw leven spelen. Je leest de boeken maar van deze wereld. En je vindt alle vragen zomaar voor het optasten. Maar het is geen uitgangspunt. Een hoogtepunt. Dat heeft het eerste wat we vonden. Dat God vader is. Dat is het tweede. Dat maakt duidelijk dat hij zijn macht gebruikt. Om te doen wat hij wil. En het derde is, wat wil God nou? Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. De derde. En dan komt het laatste punt. Dat is weer dat, kom ik daar weer even op terug. Of wat met Petrus. Hè? Dat stapje op die zee. We hebben net Jesaja 40 gelezen. En als je een beetje wat weet van die achtergrond, dan weet je dat de vragen in Babel, want daar speelt het zich af, in Babylonië, ook niet van de lucht waren. Een volk in ballingschap, verdreven van huis en haard. We kunnen ons niet voorstellen dat je alles kwijt bent, dat je op transport gezet bent, door een woestijn moet sjouwen, ergens anders terechtkomt, een nieuw bestaan moet opbouwen. En je begint met niks. Met helemaal 0,0. En waar is God nou? Waar is God nou? En de vragen zijn niet van de lucht daar in Babel. Hoe reageert God erop? Hij zou zich kunnen verontschuldigen. Zo in de zin van, maar ik kan er ook niks aan doen. Het is eigenlijk jullie eigen probleem. Ja, het spijt me. Hij zou ook kunnen zeggen, nou, dat maak ik zelf wel uit. Als mensen zeggen, maar u bent verplicht ons te helpen. Zou hij kunnen zeggen, nee, dat maak ik zelf uit. Dat zegt hij ook niet. Hij zegt, te midden van al die vragen, en leg je eigen vragen daar maar naast. Want jouw vragen, uw vragen zijn wel heel bijzondere vragen. Dat zijn namelijk uw en jouw vragen, persoonlijke vragen. Maar als je eens kijkt in de Bijbel, dan is het ook weer niet zo heel bijzonder. Want die mensen daar in Babel hebben veel mensen verloren. Toen de Babyloniërs kwamen in Jeruzalem, zijn er veel mensen vermoord. En op de weg naar Babel zijn er veel mensen onderweg gestorven. En ze zitten daar niet met complete gezinnen. En het gaat niet allemaal goed. De vragen zijn niet van de lucht. En wat zegt God dan? Hij zegt, kijk nou eens naar omhoog. Kijk eens naar de sterren. Wie heeft dit nou alles gemaakt? Wat denk je nou? Wie is de schepper van hemel en aarde? Daarom is het ook zo van belang om aan die schepping vast te houden. Wie heeft dat alles nou geschapen? Je zegt, ja, dat is toevallig zo gekomen, al die sterren. En de meteorieten, die komen ook toevallig zomaar uit de lucht vallen. Allemaal heel toevallig. Heel toevallig. Dat wij er zijn, is allemaal toevallig. Maar wie heeft dit alles nou geschapen? Dat is de Bijbelse boodschap over de schepping, hè? Wie heeft dat nou gedaan? En als dat nou zo is dat ik dat ben, die de sterren roept en die de bergen, de grootste bergen, als op een weegschaal kan wegen. Wie denk je nou dat ik ben? En als dat nou zo is, als je dat allemaal ziet, op je in laat werken. Waarom zegt gij, o Jacob, en denkt gij, o Israël, mijn weg gaat aan de Heere voorbij, met andere woorden, waarom denk je nu dat ik niet aan je denk? Zie je het niet? Ja, dat kan, maar God belooft het wel. En hij zegt erbij, hè, dat laatste vers, wie de Heere verwachtte putten nieuwe kracht. Dat is niet wie de Heere verwachtte, gaat het altijd goed. Wie de Heere verwachtte, die doen dat zomaar eventjes. Nee, ze putten nieuwe kracht. En dat verwachten van de Heere. En dat is dus waterputten. En dat gaat niet zo makkelijk. Dat moeten we heel eerlijk zeggen. Want je waterputten, dat is niet even de kraan openzetten. Dat is je emmer aan het touw naar beneden laten in de put. Die putten nieuwe kracht. En dat vraagt inzet. Maar wie de Heere verwachtte, putten nieuwe kracht. Met andere woorden, geloof is niet zomaar iets wat er altijd is. God vraagt vertrouwen van je. Ook al is het water donker. Ook al giert de stormwind om je leven. Ook al begrijp je er helemaal niks van. Maar kijk naar boven. Hij zegt, kijk nou eens, wie heeft dat nou gemaakt? Wie wijst nou wegen aan de winden, aan de, nou een weg, een spoor en loop en baan? En hij wijst naar zichzelf. Betekent niet van, oh, zit het zo? Nou begrijp ik alles. Nu begrijp ik waarom dit me overkwam in mijn leven, waarom me dat overkwam in mijn leven, waarom dit gebeurt in de wereld en dat gebeurt. Ik begrijp nu alles. Nee, dat is helemaal niet waar. Ik heb vaak heel veel vragen van waarom de dingen zo moeten. En soms kom je er ook echt helemaal niet uit. Soms heb je iets van, na verloop van tijd, oh, dat is daar en daar wel goed voor geweest. En dat heeft dat en dat wel geholpen, maar soms heb je dat ook helemaal niet. Dan blijven de dingen slecht en dan kunnen mensen zeggen van ja, maar aan de achterkant van het gordijn, van het doek kun je wel zien dat het wel een mooie schilderij wordt. Maar ja, soms denk ik van ja, misschien wel, misschien ook niet. Soms is het leven ook behoorlijk chaotisch. Dan weet je het echt niet. Maar vergeet nou op zulke momenten niet te luisteren naar de stem van God. Want we denken, ja, wat kan God, waar is die nou? Vraag het gewoon eens aan hem. Waar bent u nou? Je hebt op zulke momenten vaak de neiging om je af te sluiten. Maar iedere keer moet je toch weer naar boven kijken. Kijk nu eens, dat zegt God zelf. En als je dat nou ziet, denk aan die woorden van hem. Waarom denk je nou dat ik je in de steek laat? En als ik nou de Heere Jezus aan je gegeven heb. En zoals Paulus dat zegt. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft. Ons ook niet met hem alle dingen schenken. En als dat te ver gaat. Maar als hij nu Jezus aan je gegeven hebt. Zodat jij zijn kind mag zijn. Denk je nou echt dat God zomaar zijn kinderen opgeeft? Het komt op vertrouwen aan. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Wat geloof ik nou eigenlijk? Nou, wat geloof ik dat ik ondanks alles van mijzelf zijn kind mag zijn? Ik geloof dat niets hem in de weg staat om deze wereld nieuw te maken. Dat niets hem in de weg staat om mij zijn kind te houden. En ik geloof, en dat wil ik wel zeggen, dat als hij mijn vader is, dat het geloof nooit te veel kan verwachten. En dat lied willen we zingen. Amen. Thank you. Zullen we samen danken en bidden? Trouwe Vader in de hemel, dat willen we en mogen we tegen u zeggen. Wij kleine mensen. En u belooft ook voor onze genade Vader te zijn in de Heer Jezus Christus. We willen u danken dat u er bent in deze wereld. Dat de wereld niet van toevalligheden aan elkaar hangt. En dat we verloren zijn aan de chaos. En dat we ons verloren moeten voelen in de toevalligheden van het leven. Maar dat er in de moeite en in de pijn en de duisternis een stem klinkt. En iemand kwam. Uw zoon. Die ons in ons vadershuis, zijn vadershuis ons zijn eigen overvloed wil geven. We willen u heel hartelijk danken dat we dat mogen geloven van u. Dat u zo lief de wereld had, dat u uw zoon voor ons over had, dat u hem zelfs liever de dood in had, dan dat u ons zou prijsgeven. Geef dat we dat mogen vasthouden en koesteren. Te midden van alle andere stemmen om ons heen. Te midden van het loeien van de wind. En de hoge golven die ons bedreigen. Al uw baren en golven slaan soms over ons heen in ons leven. Geef dan ook dat we het mogen zeggen. Maar des nachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God mijns levens. We willen u heel hartelijk danken, Heere. Dat u er bent. In dit leven. In dit moeitevolle leven. We begrijpen lang niet alles. En ook als er staat dat u ons dingen in dit moeitevolle leven toedeelt. Dan begrijpen we dat helemaal niet. Waarom dat soms zo moet. Maar we willen vandaag tegen u zeggen dat we u danken. Dat u en juist u onze God en Vader wil zijn. En we bidden van u, geef dat we ook in de moeite van ons leven, en u kent ons ieder persoonlijk, u geven dat we in de moeite van ons eigen leven dat niet vergeten. Dat we zo de vragen in de goede volgorde mogen stellen. Om niet voorbij te lopen aan het geweldige geschenk dat er in deze duisternis een grote schat voor ons bewaard wordt. Heren, wees ons zo nabij. U kent ons allen. U weet wat er bij ons speelt. Dat kunnen dingen zijn die anderen niet weten. Of dingen waar anderen aan voorbij lopen. Waarvan anderen zeggen dat zijn kleine dingen. Maar die voor ons heel groot zijn. U weet alles van ons. U bent de goede herder. U kent uw schapen bij name. En u weet ook wat er in ons leven schort. En ook als er heel veel schort en niet goed gaat. En als andere mensen denken dat we andere beslissingen hadden moeten nemen. En ja, soms is dat zo. Heere God, maar u kent ons nog steeds. En u vraagt niet of we volmaakt zijn. U vraagt of we uw Vader willen noemen. En u willen vertrouwen. Dat ook door in de duisternis van onze eigen foute beslissingen het licht van de Heer Jezus schijnt. We danken u voor die genade. Maar soms lopen we vast in de moeite van het bestaan. En soms weten we ook geen woorden te vinden. En soms kunnen we ook helemaal niet meer bidden. En geven we het maar over. En stompen we of schroeien we onze harten dicht. Heere, geef dat we, ja, dat we dat niet zullen doen. Om niet zelf in de duisternis verder te gaan. Om niet zelfs dat laatste, de laatste hoop die we hebben, dat u er bent, ook al is er heel veel duisternis, om zelfs dat te missen. Geef dat we ook zo uw gemeente mogen zijn. Elkaar mogen helpen en bijstaan in alles wat hoort bij het leven. Bij de ene zijn het mooie dingen, bij de andere alleen maar verdrietige dingen. Wees u onze God van nabij. Bewaar ons, bescherm ons. We kijken naar ons leven en we ervaren dat soms als zwaar. We weten ook van heel veel anderen bij wie het nog veel raarder gaat. En soms gebeuren er plotseling heel veel dingen en we denken aan de rampen die er gebeuren in deze wereld. Plotselinge ongelukken, ernstige ziekten. Heren, we weten het niet en we begrijpen het ook vaak niet. En we kunnen wel zeggen, en dat is ook zo, dat op heel veel de achtergrond van de vragen toch ook Genesis 3 ligt, dat weten we. Maar helemaal begrijpen doen we het niet. Helemaal niet omdat we wel voelen dat een ander niet minder is dan wij. Heren, we bidden van u. Geef dat uw licht mag schijnen, het licht van u. En uw vadernaam als het grote hoogtepunt van alles wat u geeft. Dat dat mag bovenkomen in deze wereld. En dat veel mensen in de moeite van het bestaan hun ogen omhoog mogen richten. Het van u mogen verwachten. We danken u dat we hier mochten zijn. De plaats waar uw woord open gaat. We hebben het nodig. We vergeten het. We zakken zo weer verder in ons eigen leven. En soms is dat ook gewoon zakken in de golven van het niet meer weten. We danken u dat we hier mochten zijn. Zegent u ons op al onze wegen en stelt u ons tot een zegen. Ver weg en dichtbij. Heren, we danken u dat we zo hier in de kerk mochten zijn. Dat we vandaag uw woord mochten horen. Gaat u met ons mee, ook in de komende week. Denkt u aan heel uw kerk. Denkt u aan ons allen. Denkt u aan deze wereld waarin wij wonen. Bewaar ons in de komende week. Bewaar ons helemaal voor uw koninkrijk dat komt. Het koninkrijk van onze Heer Jezus Christus. Dat is wat u wilt. Een wereld waarop u zult zijn, alles en in allen. Bewaar ons voor die dag. Om Jezus wil, uit genade. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn andere mensen voor u naar de zending gegaan, naar andere landen gegaan. We mogen hen dienen met onze gaven en zo dienen we Gods Koninkrijk. We zingen naar de collecte Psalm 68 vers 7 in de nieuwe berijming. Ik heb zitten aarzelen, welk zal ik nou noemen? Doen Psalm 68 in de oude of in de nieuwe berijming. Toen dacht ik, doe ze allebei. God zij geprezen met ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag. En dat zingen we voor de geloofsbelijdenis en na de geloofsbelijdenis. Vers 10. Gelooft zij God met diepste ontzag. in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we het geloof belijden. En ieder van u spreekt met mij in het hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.